proefde nog even gemeld dat op de site van Frans voorgaande lezingen in geluid zijn te horen, maar ook de plaatjes zijn te downloaden van de eerdere lezingen. En ook deze nieuwe gegevens staan daar paraat bij deze. Frans, het is 1800 uur en ik neem aan dat jij zoals gewoonlijk stipt en aanwezig bent. PNO, Fox Victor Echo, PNO, WMRO.
Ja, dit is papa al van 0 Foxtrot, Victor Echo, goedenavond. Even kijken of alles in orde is, denk het wel. Ja, zoals gezegd, start ik met de lezing. Het leven gaat ergens weer door. Ik heb net begrepen van iets, het spijt toch, nou, doet hij toch wel even wat. Dit is het tweede deel van een lezing waarvan ik de plaatjes de vorige week al op mijn website heb gezet. En ik heb nu, voor degenen die de kans hebben, of die dat willen, een iets andere versie op mijn website gezet. Het heet nog steeds deel 2, maar ik heb een plaatje toegevoegd en ergens een kleinigheidje veranderd. En deze uitzending probeer ik ook weer op te nemen. Of het lukt, weet ik niet, maar tot nu toe is het gelukt. En dan zet ik dan ook het verhaal weer op mijn website. Degenen die dan zin hebben om dat te beluisteren, kunnen dat dan doen. Nou, even kijken. Voor degenen die geen plaatjes hebben, zal ik proberen het toch zo duidelijk mogelijk te vertellen. En of het helemaal gaat lukken, weet ik natuurlijk niet. Maar we zien wel. Ik start op bladzijde 9, heb ik vorige keer ook gedaan. Heel eventjes, grote lijnen, waar hadden we het over? Stralingsdiagrammen van antennes. 80 meter. En daarvan is mijn stelling dat alle horizontale halve golflengte antennes ongeveer gelijk zijn. Als ze tenminste op dezelfde plek gespannen zijn. En de verschillen ertussen een fractie van een S-punt is. En dat hangt van allerlei secundaire effecten af. Die toch al verschillen tussen diverse stations. Een stralingsdiagram is praktisch richtingsonafhankelijk. En dat vind ik buitengewoon belangrijk. Het is een baseballachtig stralingsdiagram. Een soort langwerpige bal die op de grond ligt. En als je dan een rietje steekt vanuit het punt waar die bal op de grond ligt, de kant uit waarin je wil kijken hoe groot de straling is, nou, dan is de lengte van dat rietje een maat voor de veldsterkte, dus voor de energie die die richting uitgestraald wordt. En als je een bal op de grond hebt liggen, dan zie je dat de meeste energie verticaal omhoog gaat. En naarmate je de hoek met de verticaal groter maakt, krijg je een kleinere veldsterkte. En zoals ik de vorige keer heb gezegd, wil het op 80 voor lokaal verkeer, dus dat is zo'n beetje binnen Nederland voor alle mensen die ergens in Nederland wonen, moet je een kegel bestrijken van 2 keer 45 graden. Dus als je met je handen allebei 45 graden omhoog staat en je draait rond, nou, boven je hoofd dan moet je een kegel bestrijken, moet alle energie eigenlijk gebundeld worden en hier richting uitgestraald worden. Dan bestrijk je Nederland. Nou. Ik heb gezegd kleine verschillen tussen draden van ongeveer een halve golflengte lang. En dat betekent dat ik over dipolen heb, of over windoms, of over Z-antennes. Dat zijn antennes van ongeveer een halve golflengte lang, die op een ander plekje gevoed worden. En natuurlijk, en daar ga ik het in dit verhaal niet over hebben, natuurlijk zijn de impedanties aan het voedingspunt enorm verschillend. Dat is een beetje toch van 25 ohm in het midden. Als je een laaghangende antenne hebt boven heel goede grond, tot ongeveer 2,5 kilo ohm als we het over een ZEP-antenne hebben. Oké, dat waren de stralingsdiagram. Vorige week gezegd, heel even, om de draad weer op te nemen. Als ik dan kijk wat dan zo'n optimaal, als de optimale ophanging is, de optimale omstandigheden zijn voor een dipool, noem dat dan maar een dipool, dus dat is alle halve golflengte. Stralers, die mag je een dipool noemen, hoe dan zo'n optimale antenne gesitueerd is. Maar voor ik dat ga doen, moet ik eerst even kijken, doe ik normaal altijd, luisteren of mijn signaal goed door is. Ik dacht dat de condities redelijk goed waren, maar wil ik het even snel bevestigen van PNO Fox de Trekko.
Ja, oké, Frans, het lijkt wel of je een extra eindtrap ingeschakeld hebt. Dat ik heb met de 20 dB over S9 en dat is een formidabel signaal natuurlijk. En ik neem aan in heel Nederland goed door. Komt het perfect uit, eigenlijk?
Ja, bedankt jullie. Dit is PNO Fox de Trekko nog even. Lieshout, ligt bij Eindhoven. Ik werk met bijna 400 watt. Ik probeer mijn versterker zodanig uit te sturen dat de vervorming minimaal is. En dat is bij zo'n 300, 350 watt het geval bij Willy. Even kijken, waar was ik? Optimale dipool voor 80 mega. Waarbij de belangrijkste factoren zijn de hoogte en de ondergrond. Nou, de ondergrond kun je vaak niks aan doen. Natuurlijk kun je de natuur een beetje helpen, maar daar ga ik niet op door. Dat weet iedereen wel. Maar voor horizontale antennes is dat niet zo verschrikkelijk belangrijk. Althans niet als je geen andere grapjes uit wil halen om de zaak beter naar boven te laten stralen. Maar daar hadden we het niet over. Belangrijkste factoren zijn hoogte en ondergrond. En de optimale hoogte die bij een bepaald type ondergrond hoort, die varieert. Een erg goede ondergrond is de optimale hoogte van 1 meter of 13. En bij een slechte ondergrond, praktisch voorkomend in Nederland heb ik het dan over, een slechte ondergrond is de optimale hoogte zo'n 16 meter. En verder als je, en daar kom ik zo meteen op als je de grafieken bekijkt, maar degene die dat dan niet kunnen, omdat ze dat plaatje niet hebben gedownload of dat verhaal niet hebben gedownload, verder kun je zeggen dat de optimale hoogte voor ieder type ondergrond zo'n beetje vanaf 10 meter is. He, dan is het verschil minder dan 1 dB, of maximaal 1 dB, en 1 dB is een zesde S-punt, dat kun je aan de ontvangstkant helemaal niet zien. Zo'n 10% in het vermogen is dat. Maar ook dat zal ik straks een beetje beter uitleggen. Dus de optimale hoogte hangt af van de kwaliteit van de ondergrond, en hoe slechter de grond, hoe hoger die moet hangen om de beste stralingskarakteristiek te krijgen. Nou, in de praktijk is de optimale hoogte, gaat niet samen met een even grote, laat ik zeggen, signaalsterkte die zo'n dipool de lucht in krijgt of die aan de ontvangstkant gegenereerd kan worden. Het is te begrijpen dat een slechte ondergrond, zo'n beetje aan voor een slechte ondergrond, ook een zwakke signaal geeft. Maar waar ik het nou over heb is van op maximale bundeling in die kegel van plus van 190 graden, van plus of min 45 graden, dus van zo'n kegel omhoog. In de praktijk is een lage dipool op slechte ondergrond zo'n 1 tot 2 S-punten zwakker. En dan heb ik het over een echte volledige dipool, of een volledige dipool, 1 tot 2 S-punten. En dat komt twee redenen. Rechtomhoog is die zo'n beetje, kan die zo'n beetje 1 S-punt zwakker zijn. Maar aan de uiteinde van die bundeling, van die stralingskarakteristieken, zoals je in de buurt komt van zo'n 45 graden, kun je, afhankelijk van de richting, kun je daar nog een S-punt zwakker effect bij krijgen. En dat heeft te maken dat die richtingskarakteristiek die ik in een van mijn vorige plaatjes heb getekend, en die te zien is van zo'n halve golflengte stralen, als een soort baseball die op de grond ligt. He, als je daar een rietje steekt tussen het punt wat die op de grond ligt en het lange uiteinde, dan zie je dat die onder een lagere hoek toch nog een behoorlijke telsterkte heeft. Maar in de lengterichting van die antenne blijft dat wat achter. En bij een slechte ondergrond blijft dat wat meer achter. Dus het lijkt net alsof die baseball wat uitgerekt is door vanwege die slechte ondergrond. Vorige keer heb ik uitgelegd dat het echt een rondstraalkarakteristiek is van een dipool. Ik vind het zo belangrijk, ik ga het nog één keer zeggen, hoe dat je dat kunt voorstellen. Als je met een helikoptertje of met een drone, zoals je dat tegenwoordig moet zeggen, op dipoolhoogte rondvliegt, en cirkelt die rondom vliegt dan, als je die dipool dwars voor je ziet, dan zie je de volledige velsterkte. Als je dan een hoek gaat maken, dan is de projectie van die draad richting drone kleiner, en dat is ook een maat voor de grootte van de velsterkte. Als je in het verlengde van die dipool kijkt, dan zie je een punt, en dat is dus de velsterkte. Maar als je op dat punt blijft met je drone en je gaat dan omhoog, dan zie je ineens weer wel een projectie van de dipool in zijn lengterichting. En dan krijg je dus in die richting een verticaal gepolariseerd signaal. Helemaal boven gekomen, dus recht boven de dipool, is ook vanuit die kant gezien het signaal even vlak. Ik wil dat toch nog uitdrukkelijk even zeggen, omdat daar nogal wat misverstanden over bestaan. Dat voor wat betreft de volledige, laat ik zeggen, gestrekte dipool. Over de inverted field kan ik eigenlijk kort zijn. Het stralingsdiagram van een optimale inverted field, zoals je in de praktijk kunt krijgen, heb ik op een van die plaatjes, op 4 of 5, heb ik dat weergegeven. Als ik een inverted V vergelijk met een gestrekt dipool, dan is de symmetrie van het stralendiagram mooier. Een inverted V geeft een mooier stralendiagram. Het tweede wat ik moet zeggen is dat wat je ook doet onder dezelfde omstandigheden, dat een inverted V ongeveer een half S-punt slechter zal zijn dan een dipool. Een dipool die op dezelfde ondergrond ook op zijn optimale hoogte is opgehangen, bedoel ik daarmee natuurlijk. En wat ik ook moet zeggen is dat de optimale hoogte van een inverted V ten opzichte van een dipool ietsje hoger is. Is wel in te voelen, hè, want de stroom die als je bij het punt als die in het midden gevoed wordt, dan zie je dat in het punt is die stroom natuurlijk groot. Maar de gemiddelde waarde van die grotere stroom waar eigenlijk de grootste veldsterkte in gecreëerd wordt door het magnetische veld. Is die gemiddelde hoogte is iets lager, dus die moeten opkrikken om toch weer zo'n optimale hoogte te krijgen. Dus, maar goed, dat is te veel detail voor dit soort verhalen. Je moet onthouden, een inverted V, mooie stralend diagram, maar je betaalt ermee dat het een half S-punt slechter is. Dat voor wat betreft inverted V, dat is kort en ik hoop krachtig genoeg. Voor wat betreft dipolen, toch nog een algemene opmerking, ik heb de vorige keer ook gezegd. Een dipool is buitengewoon tolerant voor de uitvoering. Als je wat de uiteinden verrommelt, van alles kun je ermee doen. Ik heb er ook wat plaatjes bij getekend. Als je dus de uiteinden niet netjes doet, maar het middendeel, een dipool wordt in het midden gevoed, als het middendeel horizontaal is en op de goede hoogte hangt, en als het middendeel tenminste een derde golflengte lang is, in plaats van de halve golflengte die voor een gestrekte dipool is, dan krijg je verdomd mooie resultaten. Dan verlies je hooguit een half S-punt. Dus dat betekent dat zo'n dipool, een korte dipool, en ik heb het nou even over monobanders, maar het geldt voor allemaal, een korte dipool waarbij je voor zorgt dat het middenstuk netjes blijft en de stromen voert zoals een volledige dipool die ook zou voeren, dan krijg je een half S-punt als straf voor het feit dat het geen volledige dipool is. Ik heb er zelf ook hele goede ervaringen mee. Ik heb dat gedaan met zo'n ding op zolder gehangen. Ik heb hem, dat is wel lang geleden hoor. En nu heb ik ruimte genoeg, maar toen moest ik een tijdje op een zolder. En als je dan de uiteinden een soort wiel van maakt, dus een soort condensatorplaten van maakt met condensator, dan kon ik dat op de zolder doen. Het heeft een hele mooie resultaat. Dus een gefrommelde dipool is buitengewoon tolerant voor de mate waarin die frommelt. Dit is over de PNL Foxtrot Victor Echo. Ik moet niet vergeten dat zo af en toe eens een keer te melden. Ik heb op bladzijde 11 heb ik getekend hoe zo'n richtingsdiagram van een halve golflengte draad boven de gemiddelde grond zich gedraagt. En de reden dat ik het heb getekend is om nog een keer duidelijk te maken wat het effect van de hoogte is. Ik had al gezegd dat zo'n stralingsdiagram lijkt op een bal die op de grond ligt. Misschien een beetje langwerpige bal, maar niet zo verschrikkelijk langwerpig, maar niet helemaal rond, een beetje rond. En als je de dipool heel laag hebt, dan heb je maar een klein bolletje, om het zo uit te drukken. En naarmate je de dipool, of die halve golflengte draad, de dipool hoger opspant, dan, en dat geldt voor alle types rond, dan lijkt het net alsof die bal groter wordt. Dat betekent dus in alle richtingen krijg je daarmee toch een iets grotere veldsterkte, een iets grotere energiebehoefte. Op een gegeven moment krijg je de optimale hoogte, dan is de rondstraaldiagram, de rondstraalkarakteristiek, optimaal voor de kegel die je graag wil hebben. En ik op dat plaatje op bladzijde 11 heb ik dat ook bijgetekend, zo'n 2,5 graden die kegel. En als je hem dan toch hoger gaat maken, dan krijg je een deuk in het midden. Dan is de energie die je recht omhoog straalt, en onder bijna, die je bijna recht omhoog straalt, die wordt ineens kleiner. En het maximum dat verschuift van zo'n beetje recht omhoog naar een bepaalde hoek rondom. En dat heb je nodig, overigens, als je de X-antenne wil maken, dan wil je niet recht omhoog stralen, dan wil je gewoon onder lagere hoeken de zaak opstralen. Ik heb het tot nu toe steeds expres in volgende uitgedrukt, want ik heb gratis met dit verhaal tot nu toe meegekregen dat de verhalen die ik hou voor 80 net zo goed voor 40 zouden kunnen worden. 160 is iets ingewikkelder, maar tot nu toe denk ik dat ik het op 160 en zo best mag toepassen, zonder dat ik door het ijs zak voor wat betreft dit soort eerste orde verhalen zoals ik die hou. Op de volgende bladzijde, bladzijde 12, heb ik wat karakteristieken getekend. Daar staat voor drie typen ondergrond. Rood is hele goede ondergrond. Groen is gemiddeld en blauw is slechte ondergrond. Heb je de maximale versterking van zo'n dipool, heb ik getekend als functie van de hoogte, en dat weer uitgewerkt in golflengtes. Ja, want eigenlijk niet alle eenheden van lengte van antennes en golflengtes uitdrukken, dan wordt de theorie verrassend veel eenvoudiger. Heb ik dat getekend, en dan zie je dus hoe als functie van de hoogte van een meter of 6 tot, wat is het, een meter of 2 meter, 0,256, nou, weet ik niet meer zo precies uit mogelijk, met meer dan 20 meter. Hoe dat dan de maximale versterking wordt bij die type grond. En dan zie je dat voor een goede ondergrond, dat je op een meter of 13 zijn optimale hoogte hebt. Voor een iets slechter, de gemiddelde ondergrond, heb je de optimale hoogte voor een meter of 15. En voor nog slechter, heb je een meter of 16 als optimale hoogte. En dan zegt hij, ja goed, nou ja, goed, dat is, het begint al een beetje op ontwerpen te lijken. Maar er is een tweede ding wat je uit die grafieken kunt aflezen. Want ik heb het al een beetje in mijn verhaal dus straks een beetje stiekem meegenomen. Als je zegt van nou, 1 dB pik ik, hè, 1 dB zwakker signaal, dat is een 6 dB-punt, dat zie je dus geen mens aan de ontvangstkant. Aan de zendkant is dat zo'n 10% van het vermogen. Dus nou ja, goed, daar maken we ons ook niet druk over. Als ik dat als grens meeneem, dan zie ik dat voor alle typen ondergrond, als je op een meter of 10 hoog zit, je minder dan 1 dB kunt winnen door nog hoger te gaan. En dat is in de praktijk ook iets leuks om te weten. Dan zullen we behoorlijk een heleboel mensen zeggen, ik wou dat 10 meter omhoog gaan. Maar ja, het is toch wel ook als je buiten zit of als je wel de mogelijkheid hebt, is dat toch belangrijk om te weten. Boven, als je meer dan 10 meter is hoog genoeg voor dat lokale verkeer hoger, dan win je praktisch niks meer. Nou, dat haal je ook uit deze grafiek. En ik doe dat eigenlijk alleen maar als illustratie voor het verhaal, welke grote orde we te maken hebben als wij praten over antennes en over de effecten die dit hebben. En ik heb eigenlijk alleen over de effecten die we voorstellen en probeer ook mee te nemen wat gevoel te geven voor wanneer een effect wat voorstelt. Nou, op bladzijde 13, op pagina 13, heb ik wat geïmproviseerde uiteinden getekend. Hè. Van de, als je de uiteinden frommelt, als je het midden maar mooi, hoog en strak probeert te houden. En daar mag je van alles mee doen. Je kunt er zets van maken. Ik heb het dus zelf gedaan met een soort condensatorplaten gemaakt. Dan krijg je toch hele leuke resultaten met een degradatie waar heel goed mee is te leven. Een half zespunt, dat merk je natuurlijk wel. Maar gegeven de voordelen die het in de praktijk met zich meebrengt, vanwege beperkingen, door wat voor reden dan ook, dan zegt hij van, god, dat is leuk om te weten. Inverted V heb ik net ook gezegd, die inverted V is de optimale hoogte. En dan staat dat plaatje van inverted V, waar ik het over heb, is want dan kun je natuurlijk ook praten, hoe groot is dan die hoek van die inverted V? Nou, ik heb hem zo'n beetje 90 graden genomen als in mijn verhaal. Want als die hoek kleiner wordt, dan gaat het al zo'n beetje op het gestrekte dipool lijken. En dan gaan natuurlijk ook de eigenschappen dichter komen bij de eigenschappen zoals die gelden voor een gestrekte dipool. Maar zoals ik dus zei, van de optimale hoogte is ietsje hoger dan bij een dipool. Afhankelijk van de ondergrond, zo ongeveer een kwart golfje is dat. Dus het maakt niet erg veel uit, maar het maakt wel wat uit. Nou ga ik in de rest van mijn verhaal, ga ik het over loops gaan houden, hebben. En dat zijn twee hele verschillende loops. Dat zijn mooie grote horizontale loops van één golf lengte lang. Ik zeg, er zijn weinig broeders onder ons die de mogelijkheid hebben om zo'n ding op te spannen. En heel veel die roepen van mooi theoretisch verhaal, ik wou dat het kon begrijpen. Toch een wat gevoel te geven wat zo'n antenne brengt en ook wat zo'n antenne niet brengt. En ik heb de tweede loop en ik vind dat een vergeten optimale antenne voor lokaal verkeer voor 80. Dat is de magnetische loop. Daar ga ik het zo meteen ook nog even wat over hebben. De rondstalen karakteristieken heb ik in een van de plaatjes 4, 5, 6 daar een score gegeven. Ik heb ze nog niet paraat voor mij op mijn scherm. Maar ik heb op bladzijde 15 nog een keer getekend wat ik bedoel. Dus dat is ongeveer 4 keer 20 meter draad, mooi horizontaal. Ergens gevoed, het mag een hoekpunt zijn, mag het minder zijn, het maakt allemaal niet zo verschrikkelijk uit. En de optimale hoogte is zo ongeveer een meter of 13 voor zo'n loop. Wat kun je ermee bereiken? Eigenlijk is zo'n loop zijn twee halve golf dipolen die onder 90 die elkaar een hand geven. Het is niet gestrekt, maar je armen hou je horizontaal onder 90 graden. Dus je reikt als het ware naar de buur dipool. En dat is dan iemand tegenover die ook met zijn armen naar je toe strekt. En dan heb je dus twee halve golflengte dipools onder 90 graden die elkaar een hand geven. Dus zo'n één golflengte loop voor 80 meter naar eigenlijk twee halve golflengte dipolen. Wat brengt ons dat? Dat brengt ons dat de verbetering en de optimalisatie, net zoals gewone dipolen, erg afhangt van de kwaliteit van de ondergrond. En hetzelfde verhaal als voor de dipolen, alleen moet ik dat nu in stereo vertellen. Hetzelfde verhaal als over de dipolen geldt dus ook voor die 1 golflengte lange loop voor 80 meter. Wat ik ermee bereik is, als ik het optimaliseer, gegeven de ondergrond, dus de optimale hoogte, als ik dat ding op die hoogte kan brengen, dan kan ik maximaal verwachten dat het een half S-punt beter is. En dat is eigenlijk, dat viel me eigenlijk beter tegen. Maar het is dan eenmaal zo. Als je het dus op dezelfde ondergrond met de gewone dipool doet. Wat wel beter wordt, en dat kan ik niet kwantificeren, ik heb het wel geprobeerd, maar dat durf ik niet met droge ogen te proberen. Wat wel beter wordt, en dat is een kwalitatieve stelling, is dat de signaal-ruisverhouding beter wordt. Dat geldt trouwens in zijn algemeenheid wel hoor, voor antennes die op een of andere manier gesloten zijn. Die blijken toch in de praktijk, vooral bij QNNC, blijken die wat gunstiger gezien te zijn voor ons, voor de kwaliteit van het geluidssignaal dan de een met open uitzending. Helemaal begrijp ik wel wat, maar helemaal kwantificeren zoals ik zei, kan ik dat niet. Een ander voordeel is dus, je kunt maximaal een half S-punt krijgen, heeft een betere signaal-ruisverhouding en heeft een hele mooie rondomstraling. Dat lijkt echt wel, als je het zo construeert, lijkt het echt wel op een mooie ronde bal die op de ondergrond ligt. Nou, dat voor wat betreft de 1 golflengte loop. Ik heb op bladzijde 16 voor dezelfde plaatje getekend, van wat is dan de optimale hoogte van zo'n 1 golflengte lange loop. Boven de 3 type grond die ik gekozen heb, erg goed, gemiddeld en slecht. Dan zie je dat het erg veel lijkt, maar dat is ook te verwachten. Daarom heb ik ook gezegd, dat zijn er deze 2 dipolen die niet gestrekt zijn, maar 90 graden evenwijdig aan de grond 90 graden zijn. En dan kan je een hand geven. Dan zie je dus dat de optimale hoogte praktisch hetzelfde is als die van de dipolen. Je ziet wel ook dat de degeneratie, voor wat betreft de velstrijken bij lagere hoogte, wat minder geprononceerd is. Ze zijn dus wat beter als je toch op lagere hoogte zo'n dipool wil aanbrengen. En daar kun je ook kijken wat de minimale hoogte is, maar ik denk dat dat voor de meeste van ons niet zo interessant is. Ik wou het alleen even noemen. En ik wil ook eens zo'n grafiek laten zien, want het is eigenlijk best een hele leuke grafiek. Dan kom ik op het laatste stuk. Dit is PN0 Foxtrot Victor Echo. Dan kom ik op het laatste stuk van mijn verhaal. En dat is een verticaal opgestelde magnetische loopantenne. Die heeft hele leuke eigenschappen. Ik vind dat die een beetje miskend wordt voor wat betreft de mogelijkheden voor lokaal verkeer op 80. Hoewel toch een aantal mensen daar hele mooie signalen mee neerzetten. Maar dat hebben we toch allebei wel gemerkt. Stellingname is, en daar zijn ook berekeningen voor en er zijn ook metingen van. Dus de stellingname is dat die even goed kan zijn als een optimale dipool. En dan heb ik het natuurlijk ook een optimale dipool op dezelfde ondergrond. Even goed kan die zijn. Dan is dus de grote vraag, van waar is die van afhankelijk? De signaalsterkte is buitengewoon sterk afhankelijk van de geleidingsverliezen van de buitenmantel. Dus van de grote, laat ik zeggen, de buitenmantel die in wezen het frame van de loop vormt. Gemakkelijk kun je dan een paar S-punten verliezen. Om een gevoel te geven, als je er een maakt van zo'n centimeter diameter, voor 80, dan denk ik dat je al niet aan ontkomt dat je een espen kwijt bent. Of je moet een grote diameter maken. En die diameter moet ook groot genoeg zijn, want anders ben je nog veel meer dan een espen kwijt als je een kleine hebt. Mijn vuistregels, er zijn prachtig ingewikkelde theorieën, maar als je kijkt wat Os op 1dB ongeveer inschatten, wat zijn dan de vuistregels? Zegt de vuistregels zijn ongeveer dat die diameter van zo'n magnetische loop, die moet groot genoeg zijn. En die diameter moet liggen tussen een 25ste van de golflengte en tussen 2/25ste deel van de golflengte. En voor 80 meter is een 25ste deel van 80 meter. Dat is ongeveer 3 diameter. Dat is ongeveer het minimum wat je dan moet hebben. En het maximum wat je kunt hebben, voordat de loop zich heel merkwaardig zal gaan verdragen, is 2 keer zo groot. Dus een meter op 6 diameter. Dus ergens tussen de 3 en 6 meter diameter moet je dan zitten. En dan kun je met zo'n loop, als je maar het materiaal qua eigenschappen en qua diameter van die buis, die in wezen de loop vormt, en andere constructie die bijvoorbeeld betreft verliezen. Als je daar een beetje je best op doet, dan kun je een vergelijkbaar signaal produceren als een echte halfgolf stralen op zijn optimale hoogte op dezelfde ondergrond. En die optimale hoogte van zo'n magnetische loop, en dat is een groot voordeel, die is helemaal niet dat die op een onwezenlijk, voor de meeste mensen zelfs onbereikbaar hoogte opgespannen moet worden. Nee, dat ding kan op de grond opgesteld worden. Dat maakt praktisch niks uit. En dat is het mooie van zo'n magnetische loop. Dus je kunt op de grond, als je een beetje aandacht besteedt aan de diameter en aan de kwaliteit van de materialen, kun je een antenne maken die even goed is als een halve golf die tenminste 10 meter hoog hangt. Dus ja, dat is toch iets wat je in je oren kunt knopen. En ook iets waarvan je zegt, van goh, dan is het de moeite waard om die buis niet eens 2 of 2,5, maar misschien 5 centimeter diameter te maken. Hoeft trouwens niet rond te zijn. Hè? Magnetische loop is buitengewoon tolerant voor zijn vorm. Als het oppervlakte wat de ding omspant zo'n beetje hetzelfde is, dan zijn de verschillen kleiner dan 1 dB. Dus daar praat ik niet over in dit soort verhalen. Verder heeft zo'n magnetische loopantenne heeft een prachtige rondomstraling. Mooier eigenlijk als een halve golflengte stralen die optimaal hangt. En zeker bij een wat slechter ondergrond. Deze is mooier. En bestaat dus heel Nederland. Makkelijk. Dat kun je erbij zeggen. En het effect van de grond, van de kwaliteit van de grond waar die opgesteld is, is maar een half S-punt. Dus dat is ook niet zoveel als bij een dipool. Bij een dipool kun je als je de zaken optelt, toch wel 1 tot 2, toch wel makkelijk een S-punt extra op je voor de kiezer krijgen als extra verzwakken. En dat betekent dat ik eigenlijk denk dat een verticale magnetische dipool niet alleen erg geschikt is voor lokale verbindingen op 80 meter, maar toch ook eigenlijk best wat aandacht verdient en wat misschien ook wat uit kan nodigen tot experimenten. Nou, tot slot, het half uur is bijna om, en veel kun je niet wat vertellen, tot slot wil ik nog, en dat staat niet in mijn plaatjes die ik de vorige week heb op mijn website heb gezet, maar wel in die vandaag, die staan er al op mijn website heb gezet. Tot slot wil ik een paar effecten van die antenneverzwakking wat gevoel voor geven. Eén heb ik er al gebruikt, heb ik al een paar keer gebruikt. Ik heb gezegd, 1 dB verzwakking, dat is voor mij de grens die ik redelijk vind. Dat is 10% van het vermogen, vind ik redelijk. Een zesde van het S-punt, nou dat moet je niet over, dat is ook niet te meten hoor. En ik beschouw dat dus ook als een praktische grens, van als je dat bereikt hebt, nou om nog 1 dB te winnen in het algemeen, ik vind de antenne goed genoeg. Het is wat anders als dB's sprokkelen. Hè? Als je zegt, ik kan er nog 1 sprokkelen door de diameter van de draaddikte slim te kiezen, wat beter te kiezen als heel veel mensen doen. Ik kan er nog 1 dB mee winnen als ik hem toch nog iets hoger heb. Ik kan er nog een dB mee winnen als ik toch nog het middenstuk probeer horizontaal te houden en zo en daar grote stromen te laten lopen. Dat is dB sprokkelen. Hè. Dan moet je de optelsom van die dB zien. Maar als het over een enkele dB gaat, zeg ik van, moet je niet over praten. Tweede opmerking die ik tot slot wil maken is een 3 dB verzwakking. Een 3 dB verzwakking merk je, dat is ongeveer een half S-punt. dat is iets wat je dus aan de ontvangstkant, ja, ten opzichte van PS Baltimore is dat natuurlijk niet veel en condities. Maar je merkt het wel, een allerbest punt. Dus aan de ontvangstkant is het ook te merken en te meten. Aan de zendzijde, hè, om dat halve S-punt te winnen, om dat te compenseren, het verlies van een halve S-punt, moet je wel het vermogen verdubbelen. Dus als je een halve S-punt zwakker bent en je hebt de zender van 100 watt, om dat te winnen, moet je 200 watt de lucht insturen. En dat geeft toch wel een beetje gevoel van het verband tussen S-punten en vermogens. Dus 3dB, dat kun je net meten, maar is wel een factor 2 in vermogen. 6dB is 1 S-punt. En dat is dus aan de zendzijde, ik heb het vaak genoemd, 1 tot 2 S-punten slechter. En dat klinkt dan, zeg je nou, 1 of 2 S-punten, daar is mee te leven. Nou, om dat te compenseren, moet je voor ieder S-punt moet je factor 4 in het vermogen. Dus dat is een eindtrap, hè. Ieder S-punt is een eindtrap, iedere 6 dB. Dat is dus van 100 naar 400 watt. En als je dat van 100 naar 1600 watt doet, dus een grote eindtrap pakt, heb je 2 S-punten gewonnen. Dus dat was even nog een opmerking tot slot, om toch nog even wat op te poetsen en wat gevoel te geven wat het verband is tussen wat je aan de ontvangstzijde merkt en wat je aan de zendzijde moet doen om dat voor elkaar te krijgen. En het is natuurlijk duidelijk dat ik dit zeg, dat dat veel beter aan een antenne besteed kan worden dan aan een grotere zender. Nou, dit is het verhaal. Het is 1 minuut langer dan de bedoeling was, maar ik hoop dat ik de toehoorders heb kunnen boeien, althans genoeg om te wachten tot jullie weer komt en dan wordt het weer interessant. Ik geef de microfoon terug aan Netleiding, dit was PNO Voxzeker Echo. Bedankt iedereen voor de belangstelling, voor het geduld en ik zou zeggen tot de volgende keer en groeten vanuit Musa. PNO WMR, Nederlandstalige amateurnet van PNO Voxzeker Echo.
Ja, dankjewel.